Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom in deze dienst waarin Kees Tafleur zal voorgaan. Ik wens iedereen een welkom, mensen die meeluisteren ook. Ik weet niet of er gasten zijn vanmorgen. Ik geloof het niet, maar iedereen in elk geval heel hartelijk welkom in deze dienst. De collecte is onder het voorspel van het lied Na het Kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor Agape. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin broeder Aart Haverkamp uit Woudenberg hoopt voor te gaan. En we vieren dan ook het heilige avondmaal. We hebben een mooi bos bloemen voor in de kerk staan. En die gaat naar Adrie van der Giezen. Zomaar. Ja. Ja. Ja, prachtige bos. Dus geniet er lekker van. Hou hem een beetje koel, dan heb je er meer plezier van. Ja. Dan is het handig als u in uw agenda zet dat het 7 september startzondag is. We doen dan ook weer een lunch. Dus ik weet niet of Jannie wil dat we opgeven. Nee, dat hoeft niet, maar ze rekent op iedereen dus. Hè, gewoon. Dus ze hoeft niet op te geven, want iedereen komt. Dus dat is gezellig. En 20 september om 10:00 gaan we met de gemeente naar Elburg. Dan gaan we naar de Sjoel in Elburg, gaan we bezichtigen en we gaan gezellig met elkaar lunchen. Dus ook 20 september allemaal in de agenda zetten. Dan beginnen we de dienst zometeen met het zingen van opwekking 219, Juich de Aarde, Johan de Heer 571, O liefde Gods oneindig groot. En we, dan is het intochtslied, gaan we staan, Johannes de Heer 287, Vreugde, Vreugde. Vers 1 en 4 voor foto met groet en vers 5 erna. En we wensen u allemaal een gezegende dienst. En natuurlijk is er gewoon koffie na de dienst.
Thank you. Bereid ons in een moment van stil en persoonlijk gebed voor op deze dienst. Ons samen zijn is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heere Jezus zijn Zoon in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen allemaal. Fijn jullie te zien. Fijn om van de vreugde te zingen. De vreugde die we hebben in Jezus Christus. En vandaag gaan we ook stilstaan bij een zogenaamde Halleelpsalm. Een lofprijzingspsalm die draait om de vreugde. De vreugde om de voleinding. De vreugde om de toekomst die we hebben. We gaan... het aangezicht van de Heer zoeken in gebed en ik wil u hierin voorgaan. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel. Aan het begin van deze dienst komen we tot u. Een dienst waarin we mogen gedenken dat u de opgestane bent. Dat u de levende bent. Dat u eeuwig bent. Wij zijn voor eeuwig. U was er altijd. Voor even, u was er altijd. Heer, dat mogen wij weten. We mogen stilstaan bij onze kleinheid. En soms bij onze kleinzieligheid. Onze zondigheid op dit moment. En daarmee mogen we naderen voor uw aangezicht. We weten wie we zijn. Beperkt, stof. En we weten dat we onszelf hebben vervreemd van nature voor u. Maar we willen u danken voor het feit dat u de eeuwige bent, die alles overziet. En die uw Zoon, Jezus Christus, naar ons gezonden heeft. Hij die voor alle eeuwen bij u was, Vader. Die gezonden is naar de wereld die voor ons leed. Vanwege onze ontsporingen, vanwege onze fouten. En die is opgevaren naar de hemel. Die zit aan de rechterhand van de Vader. En met de Vader alles overziet en ook ons, onze worsteling. Want we zijn hier gekomen en u ziet ieders hart. Niets is voor u verborgen. U ziet onze strijd, u ziet onze zorgen, u ziet onze wanhoop, u ziet onze hopeloosheid. Alles ziet u. En u zegt, roep maar tot mij. Want ik zie je, ik hoor je, ik leid je. En ik laat het niet los. Ik overzie het. Ik overzie ook jouw leven, ook al overzie je helemaal niks. En dat willen we nu doen. We willen roepen tot u. Roepen vanuit de nood van de wereld. Roepen vanuit de nood van ons leven. Tot u, levende, opgestane, verhevene, die terug zal keren. Die alles heel zal maken. Heren, wij loven en prijzen uw grote naam. Vader, we bidden u ook vandaag of u zo krachtig met uw geest wil werken, jong en oud, dat wij u mogen zien, u mogen ervaren, door het woord en door de liederen heen, door de stiltes heen, door de gebeden heen. Maak uzelf groot, dat bidden we u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. En nu gaan we echt een mooi lied zingen. En er staat bij, make some noise, kids. Oh, dat zal wel de titel zijn. Dans mee. God heeft allemaal. We gaan een collecte houden. Jullie mogen naar je eigen dienst. Hele fijne dienst toegewenst. En we gaan met elkaar zingen. Johan de Heer 22. O, welke macht heeft uw liefde? We gaan met elkaar de Bijbel openen. Jan had al gezegd dat ik het veel over de psalmen had. Nou ja, ik heb inderdaad sinds mei ongeveer besloten wat psalmen met jullie te lezen. Ook daarin een soort cyclus aan te geven. Psalm 2, helemaal aan het begin. En psalm 34 en psalm, dat ben ik even kwijt, maar nog een aantal psalmen met jullie gelezen. Het leek me mooi om nu te gaan naar het einde van het psalmboek. Je moet weten dat het psalmboek een hoeveelheid liederen is die ook in een bepaalde volgorde zijn gezet. Het begint met het algemene verhaal, maar het bezingt het verhaal van Israël in 150 psalmen, in 150 liederen. En helemaal aan het einde is er een soort afsluiting. Het werd gezongen in de tempel, dat moet u zich voorstellen. En in die afsluiting krijgen we dan een serie psalmen van 146 tot 150... die eigenlijk de grootheid van God bezingen en die één kenmerk hebben. Dat zult u zien, ze beginnen met halleluja en ze eindigen met halleluja. Allemaal, allemaal. Men noemt dat de halleluja-psalmen. En dat betekent dat er een grote lofprijzing is. Het komt goed, zegt God. En misschien is het ook goed om dat bekende woord halleluja nog eens even te verduidelijken voordat we gaan lezen. Halleluja is eigenlijk, bestaat eigenlijk uit twee woorden. Het eerste is halleluja. En halleluja is prijst, met meervoud, dus met z'n allen prijst. En dan staat er ja, of jaag, spraken ze waarschijnlijk uit. Nou, is een verkorting van de grote godsnaam van God, de Heer. Yahweh. Maar Yahweh spraken ze liever niet uit, omdat het zo heilig was. Als het al zo werd uitgesproken, dat weten we ook niet. Dus als teken van de heiligheid, van de naam van God, dus zeggen ze, prijst de Heer. Als een intense lofzang. Omdat het God trouw is geweest door de eeuwen heen. Nou, begin van die Halleel-psalmen, die Halleluja-psalmen, dat zien we in psalm 146 en dat loopt door tot 150. Halleluja, mijn ziel looft de Heer. Ik zal de Heere loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind bij wie geen heil is. Zijn geest gaat uit hem weg. Hij keert terug tot zijn aardbodem. Op die dag vergaan zijn plannen. Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Die zijn verwachting stelt op de Heer zijn God. Die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee en al wat daarin is. Die voor eeuwig de trouw bewaart. Die de onderdrukte recht doet. Die de hongerigen brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen van de blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardige lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt wees en weduwe staande. Maar de weg van de goddelozen maakt hij krom. De Heere zal voor eeuwig regeren. Uw God, Sion, is van generatie op generatie. Halleluja. Dat is de lezing uit de psalmen. In het boek Jesaja wordt dit betrokken op de Messias. Gods handelen vervuld in de Messias, Jesaja 61. En later komen we opmerkelijk deze woorden tegen Lucas 4. Begin van dit kalenderjaar heb ik ook uit deze tekst gesproken, veel breder in verband met het jubeljaar. Nu wil ik hem opnieuw kort lezen. Lucas 4 vanaf vers 14. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. Hij gaf onderwijs in hun synagoge en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. Toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij dit boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling te gegaan. Tot zover de lezing. Ik moest gisteren even in de buurt van Alphen aan de Rijn zijn. En dat is de plek waar ik opgroeide. En ik kon het niet laten eventjes langs de straten gaan waar ik opgroeide. Nou, dat is een hele, niet zo bijzondere naam. Het was ook geen bijzondere straat. Het heette de Iepstraat, een 60e jaren wijk, nieuwbouwwijk. En er kwamen wat herinneringen boven, ook in verband met wat ik met jullie wil delen. Iepstraat was een niet zo grote straat, namen zo kort, nou zegt er iets ervan. Ik was in die straat de oudste ongeveer. En allemaal jongere kinderen, kinderrijke gezinnen in de 60 jaren, vanaf 60. En daarnaast zag ik de grote flat van de Eikenlaan. De Eikenlaan. Nou, dat was een flat, ook zo'n flat gebouwd ergens in 1961. En in de Eikenlaan, daar kwam je terecht als je niet zoveel huur kon betalen. Kwam een bepaald soort mensen terecht, maar vooral ook mensen die wat grotere gezinnen hadden. En oudere gezinnen. En het was eigenlijk een bepaald sociaal. Het zegt er verder niks van, maar u snapt wat ik bedoel. En het waren ook wel een beetje vechtersjassen. En er waren van de jochies, kop groter dan ik vaak, en soms even groot, maar in grote groepen. En dan kwamen ze de omliggende buurten afstruinen om wat rotzooi te trappen. En er waren ook wel eens, zeg ik heel eerlijk, wel eens een soort van vechtpartijen of iedereen stoof naar binnen, want iedereen was bang voor de Eikenlaan. Daar kijk je tegenop. Die waren bedreigend. En dat had nogal wat gevolgen. Want op een gegeven moment stonden we wel op, maar we waren veel te zwak. En vooral als je alleen was, dan was het gevaarlijk. En zo heb ik ze een keer, tegengekomen. En toen zijn ze begonnen met behoorlijk te pesten. Ik was de oudste. Als ze mij konden hebben, dan hadden ze de rest ook wel. En dat was heel vervelend. Nou, op een gegeven moment kon ik me daar wel tegen verweren. Maar er was één plek waar ik niet meer naartoe durfde. En dat was het zwembad, want daar waren ze ook. Dat was niet zo ver vandaan. Je durfde niet meer in het zwembad, want dat was eigenlijk gevaarlijk. Als je alleen in het zwembad was, je kwam die grote groep tegen. Het was riskant. En dat bepaalde een bepaalde periode van mijn leven. Dat ik het zwembad meet en bepaalde straten meet. Door de Eikenlaan. Nou, wat zegt dit? Dat zegt dat er mensen om je heen waren, jongens om je heen waren, die wat bedreigend waren. Waar die je imponeerden. En dat is toen gebeurd, maar ik denk dat het heel veel gebeurt. Dat je mensen om je heen ziet, situaties om je heen ziet waar je bang voor bent. Mensen die je imponeren, mensen die je van slag maken. Waar je een blokje voor omloopt of aan wie je je moet aanpassen. En ik weet dat er heel wat situaties zijn in uw leven toen u jong was, maar misschien ook nu, dat u bang en bezorgd bent, dat u geïmponeerd bent. Ik weet ook dat wij meegesleept kunnen worden door de berichten in het nieuws, die gaan over dreiging, over tegenstand, over grote dictators, over veel geweld, over dreiging. Het is er zo ontzettend veel, dat weten we met z'n allen. En het kan ons benauwen. En dan stel je de vraag, al die leiders, al die machthebbers waarover ik hoor, die ik zie, die bepalen helemaal mijn leven. Weet je, als je niet de Bijbel leest en alleen de krant leest en alleen de media volgt, alleen de sociale media, dan kan je heel erg verstikt raken door die media. Dan kan je denken, dit is het enige wat bestaat. En je kunt helemaal in de put raken. En je kunt geen kant meer opgaan. Nou, dat is nu zo. Geïmponeerd door de machthebbers van de wereld. En dat was toen zo. En dat was ook zo in de tijd dat Psalm 146 is geschreven. Nou, eventjes alles terughalen. Psalm 146 begint bij het leven van David. Psalm 3, toen hij op de vlucht was voor Absalom. En het beschrijft alle dreigingen, alle momenten dat hij in zichzelf teleurgesteld raakte, alle momenten dat hij zo bang was voor mensen om hem heen. En het beschrijft de grote verwachtingen van nu gaat het goed, nu kunnen we alles aan, maar ook de grote teleurstellingen. De grote teleurstelling dat op een gegeven ogenblik de tempel is gevallen door de schuld van de Israëlieten zelf. De grote teleurstelling dat de Babyloniërs, het grote leger, de Israëlieten wegvoerden, Jeruzalem uitmoorden, wegvoerden naar Babel. Dat de tekenen van de tempel binnen werden gebracht in Babel en dat Israël werd vernederd. Dat de tempel niet meer was. Dat er werd gelachen om de Israëlieten. Dat de macht van Babel zoveel sterker was. En toch door dat alles heen, en ook wel op een moment dat Israël geen zelfstandige staat meer was, want als ze terugkomen zijn ze geen zelfstandige staat meer. Ook in alle onmacht die ze ervaren, die ze voelen, in alle onmacht weten ze, maar God is er altijd bij. Hebben ze iets ontdekt. En die ontdekking komen we hier dus tegen. En daar staat dus iets van halleluja. En er is grond, ondanks de moeite die jij ervaart, er is grond om te weten, om te loven met mijn hele innerlijk, mijn ziel looft de Heer. Daar is grond voor. Ik zal de Heer loven in heel mijn leven, staat in Psalm 146. Ik zal voor mijn God psalm zingen zoals ik ben. Waarom? Nou, dan staat er een hele bijzondere ontdekking van de psalmist. Dat is die prachtige tekst. Psalm 146 is een hele mooie tekst. In vers 3, als u de Bijbel bij u hebt, kunt u dat lezen. Vertrouw niet op edelen. Op het mensenkind bij wie geen heil is. En daar komt hij. Zijn geest gaat uit hem weg. Hij keert terug tot zijn aardbodem. Op die dag vergaan zijn plannen. Als je daarover denkt, dan denk ik aan alle grote mensen in de wereld die dachten dat hun macht onbeperkt was. Nebukadnezar, die dacht, ik bouw een wereldrijk dat altijd zal bestaan. En er is een moment dat hij sterft. En dat dat rijk in elkaar stort. Ik moest heel erg denken aan de grote vervolger van de kerk. Ik ben er vaak geweest. Dat was keizer Nero, de Romeinse keizer. Een hele gestoorde man met vreselijke macht. Die als eerste Romeinse keizer, intens de christenen vervolgde. Deze man had enorme, indrukwekkende plannen. Ik ben een keer geweest op de plek waar hij zijn gouden huis bouwde. Nou, wat was zijn gouden huis? Dat was een paleis zo groot. Ik heb het hele stuk gelopen, kilometers. Zo groot, met waterpartij, met heel veel goud. Zo indrukwekkend. Zo waanzinnig. Het hield niet op, kilometers lang, met hele duur, alles goud. Zoals een hedendaags dictator het misschien nog niet heeft gedaan. En hij heeft eraan gebouwd. Zijn plannen om dat groot te maken. En zijn bedoeling was ook dat hij een beeld van zo'n 80 meter hoog ongeveer, of 60 meter hoog van zichzelf zou maken. De kolossos. De kolos. Hij had plannen om zichzelf zo te verheerlijken. Het meest luxueuze leven te leiden. En iedereen die hem in de weg stond, drukte die weg. En denk aan de christen, dat hele stuk. Waar hij zijn paleis wilde bouwen, daar had hij brand laten stichten. En had dat in de schoenen van de christenen geschoven. Petrus vermoord. En ga maar door. Nou, dat was Nero. En wat mij dan raakt, is dat hij plotseling sterft. Men komt tegen hem in opstand, hij wordt gedood. En dat hele gouden paleis moest verdwijnen. Werd verwaarloosd. En die kolossos, dat beeld van hemzelf, kwam er niet. Nee, op die plek werd iets anders neergezet, namelijk een groot theater. Theaterum Flavium heet het eigenlijk. Amphitheatrum Flavium, dat werd het Colosseum zoals wij het kennen. Dus hij had allemaal plannen, ideeën van zo gaan we het doen. En hij sterft, hij blaast de adem uit. En het komt er niet. Hij was er maar even. God zegt en nu is het afgelopen. En het ironische is ook dat het graf van Petrus op zijn graf ook is geplaatst in het Vaticaan als overwinning. Het is over met Nero. En zo kan je ook denken aan de machthebbers van nu. En het zijn er te veel om te noemen. Zoveel dictators. Zoveel mensen die de macht naar zich toe halen. En die denken dat ze alles kunnen. U weet ze, hè? Mensen die denken dat ze alles kunnen. En wij denken dat we alleen maar te dealen hebben met hun macht. Dat dat nooit stopt. En dat we ons naar hen moeten plooien. En dat zij de toekomst hebben. En weet dat hen hetzelfde gebeurt als Nero. Ze blazen de adem uit, God besluit. En het is over. Het is uit. En dat staat hier voor iedereen die macht heeft. Zijn geest gaat uit hem weg. Hij keert terug tot zijn aardbodem. Op die dag vergaan zijn plannen. Noem er maar één, president van China. En nog veel meer. Op die dag vergaan zijn plannen. Het houdt op. En daar staat iets tegenover waar Israël zich aan vasthield. Waar ook het volk Israël nu uit mag putten. Dat gaat niet over de edelen van Israël. Maar wat Israël mag weten. Welzalig is hij, vers 5, die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En dan die zijn verwachting stelt op de Heer zijn God. De mens die er voor even is. En God die je kunt vertrouwen. En daar staat erbij die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee en alles wat daarin is. Die voor eeuwig zijn trouw bewaart. Wij zijn voor even. Hij was er altijd, zegt het opwekkingslied. Wij zijn voor even, hij was er altijd. Nero, Nebukadnezar, ze waren er en ze verdwenen en hun plannen verdwenen. Daartegenover staat de God van het volk Israël dat een tempel had, maar geen land, geen koning meer. En die zich ook afvroeg, hoe moet het gaan? Er is zoveel gebeurd. En zich beseffen, wij hebben een koning. Die er was voordat de koningen van deze wereld er waren. Voordat de vrede dictators er waren. Die de hemel en de aarde heeft gemaakt, de zee en al wat erin is. En bewust wordt het woord zee gebruikt, want zee is dreiging. Zee verzwelgt. Grote vijand. Alles wat ons imponeert. Voordat dat er was, was God er. Voordat dat er was, was God er. En hij is er al die eeuwen geweest. Dictators komen, dictators gaan. Hitlers komen, Hitlers gaan. Maar God blijft. En God zal blijven. Ik weet niet hoeveel dictators er nog komen voordat Jezus terugkomt. Maar ik weet één ding, dat hij die er was voor alle eeuwen, er zal zijn tot in eeuwigheid. Hij is eeuwig. Wij zijn voor even. Hij was er altijd. Wij zijn voor even. Hij was er altijd. Dictators zijn er voor even. Hun plannen vergaan. Maar God was er voor alle tijden. En hij zal er zijn. En op hem kan je vertrouwen. Vertrouw op hem. En dat is Israël gaan doen. Want ze hebben het verhaal gehoord, hè? Ik zeg, het staat in een verband. Het is een verband van psalmen die bezingen de grote crisissen van het leven van Israël. Als ze het niet meer kunnen, als ze het niet meer weten. Dat God toch steeds weer er is. In hun zonde, in hun zwakheid. God is er steeds weer. God is er steeds weer. Dat mogen we zien. En dat is werkelijkheid. Dat betekent dat de macht van een mens vergaat. Maar als je praat over de macht van de mens en de macht van God, moet je ook afvragen wat betekent dat. Want de mens is niet zo zuiver. Het is vaak onderdrukkend. Maar hoe is God dan? Hoe is God dan? Wie is God? Als ik dan verder ga lezen in de omschrijving van God, dan zie ik dat hij eeuwig is. Maar er is veel meer dan eeuwigheid en macht. Je ziet dat hij anders is dan de heersers van de wereld. Laten we de woorden eens even heel goed ons door laten dringen. Hij bewaart voor eeuwig trouw. Al die lui die proberen in de tang te nemen, manipuleren, onderdrukken, zijn niet in jou geïnteresseerd. Zijn alleen geïnteresseerd in jou in zoverre ze voordeel van je kunnen hebben. Dat ken je, hè? Van die mensen die jou interessant vinden omdat ze iets met je kunnen. En als ze niks meer aan je hebben, dan word je als een vieze vaatdoek in de hoek gesmeten. Jaren geleden hoorde ik een student die heel diep zat in een dal. En die zegt, zo voel ik me. Die was afgekeurd. Niemand hoefde hem nog. Hij zegt, ik word uitgebuit door mijn baas. En dan word ik vervolgens als een vieze vaatdoek in de hoek gesmeten. Zo voel ik het. Nou, zo zijn de bazen van deze wereld. Nou, hoe is God? Dan komt er het mooie van God. Het mooie dat hij je wil, terwijl hij echt niets van je hoeft. Nou, dat blijkt hieruit. Luister goed. Die de onderdrukten recht verschaft. Een onderdrukte, ja, daar heb je toch niks aan. Dat is het, de voetveeg van de maatschappij. God heeft de onderdrukte niet nodig. Hij heeft geen maartaardse macht. Maar hij geeft recht. Die de hongerigen brood geeft. Die de hongerigen brood geeft. Mensen die onderop zitten. Brood geven. Hij geeft. Hij maakt de gevangenen los. En er staat niet of het gevangenen zijn door eigen schuld of door de schuld van een ander. Een gevangene telt niet. Maar God zegt, jij, ik zie jou. Hoe uitgezogen je ook bent. De Heere opent de ogen van de blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardigen lief. De mens die hem zoekt, hij heeft ze lief. En rechtvaardig betekent niet dat je werkt volgens de regels van de wereld. Hoe kom ik verder hogerop? Nee, je houdt van het recht. Je houdt van ieder mens. En dat wordt heel duidelijk in vers 9. De Heer bewaart de vreemdelingen. Wees en weduwe houdt hij staande. In de toenmalige wereld was er oog voor mensen die iets waren. En je had in die tijd geen AOW of WIA of wat dan ook. Of bijstand. Wat je had, was je familie. Dat was je veiligheid. En met die families had de koning te rekenen. Ja, die telde. Wat dat betreft waren die koningen ras netwerkers, hè? Die vooral dachten van, hoe word ik er beter van? What's in it for me? What's in it for me? En wat was de groep die altijd tussen wal en schip viel? Dat was de vreemdeling, die had geen familie. Die zwierf, kwetsbaar. Daar had je niks aan. Weg met de vreemdelingen. Kent de taal misschien een beetje. En de wees en de weduwe. Een wees had geen netwerk, telde niet. Was niet belangrijk. De weduwe, die had geen man, was weerloos, kon niks. Die mens die niet telt, waar je niks aan had als belangrijk iemand, en die naar de rand van de samenleving, liever over de rand van de samenleving heen wilde gooien, die telt in Gods ogen. Staat hoor, gewoon de Bijbel. En hij is voor eeuwig. Betekent dat het recht van de onaanzienlijke door de eeuwige wordt gezien. Je wordt niet gezien door de belangrijke mensen van de wereld. Dat tel je niet. Maar de God van alle eeuwen ziet de kwetsbare, de weerloze, heeft daar oog voor. En dat zien we vervuld worden. Als Jezus die tekst leest waarin het gaat over de gevangenen, de waardelozen, de gebrokenen. En als Jezus zegt, ik ben die persoon die die mens gaat redden. Ik ben niet gekomen om de belangrijke mensen te zoeken in de wereld. Om mezelf in deze wereld een positie te verwerven. Door slimme trucjes. Waarmee altijd mensen buiten de boot vallen. Jezus zegt, nee, dit ben ik. Zoals God is, ik ben de Zoon van God, zo ben ik. En ik zie het weerloze, ik zie het kwetsbaar. Zo ben ik. Ik kom de gevangenen vrijmaken. Ik kom de gebogenen van hart redden. En Jezus zocht de mensen aan de rand, de tollenaars, de hoeren, de zondaars. We weten het allemaal. Zo was Jezus, zo is God. Jezus onze Heer. Jezus onze Heer die het niets kon schelen of mensen tijdens dit leven hem belangrijk vonden. Jezus onze Heer die, nou ja, de laagste plek innam aan het kruis. En over Jezus mogen we zeggen dat toen hij zijn adem uitblies, hij niet ging en verdween. En dat zijn plannen niet verdwenen. Nee, want hij was de Zoon van God. En net als God blijven zijn plannen. Heil en toekomst. Hij is opgestaan. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En zijn plan is om terug te komen. Bij al die kinderen, die mensen in de Oekraïne, in Gaza, in Israël, in Iran, waar dan ook, in Soedan. Hij popelt. Hij popelt. Ik wil terugkomen. Ik wil verlossen. Dat zijn mijn plannen. Want ik wil die mens die niet meer telt. Al die mensen die in deze samenleving tussen wal en schip raken. Mensen die in de schulden raken. Mensen die in de problemen raken. Denkt u dat Jezus het niet ziet? Nee, hij ziet het. Mensen die niet worden gezien. En alleen als lastpost worden gezien in de samenleving. Jezus ziet ze en zijn plan is ze te verheffen en nieuw leven te geven, toekomst te geven. Dat zijn zijn plannen. Omdat hij de eeuwige is, omdat hij de barmhartige is. En dat komt nu naar ons toe. De boodschap van vanmorgen, bedacht ik me, is heel troostrijk, maar ook schurend. Nog eventjes als afsluiting over het schurende, het wat pijnlijke, en het troostrijke met jullie hebben. We beginnen maar met schuren, dan is dat ook voorbij, het ellendige, het lastige. En wat schuurt, wat pijn doet, is dat het ons met onszelf confronteert. Ik heb het over de edelen, de belangrijke mensen, de gewichtige mensen. En als wij een klein beetje macht krijgen, een kruimeltje macht krijgen, dan krijgen we zelfs dat soort neigingen om kleine dictators te worden. Kijk nou zelfs in de kerk hoor. Als mensen in de kerk een klein beetje macht krijgen, een beetje gewichtiger worden, laat staan als ze dominee worden, kunnen er toch hele vervelende dingen gebeuren. En kunnen er flinke verwondingen, wonden worden geslagen. Omdat mensen niet worden gezien, omdat het gaat om mijn eigen positie, om mijn eigen ik. Kan in gezinnen gebeuren. Dat je zo belangrijk wordt. Dat je zelf de troon plaatst. En dat gaat alleen om jezelf. En niet meer om die ander. Dan kunnen er hele diepe wonden worden geslagen. En dan worden wij geroepen, schurend, om door te hebben wie de koning is. Daar sluit de tekst simpel mee af hoor. De Heere zal voor eeuwig regeren. Niet jij. Niet jouw positie. Laat hem maar los. Uw God, Sion, is van generatie op generatie. God is eeuwig. En ik ben het niet. En ik kan niks redden. En jij kunt niets redden. En het gaat niet om jouw positie. God is eeuwig. En zijn plan is barmhartigheid. Zijn plan het zien van de ander. En ik geloof dat wil onze gemeente toekomst hebben, hoe klein ook, hoe weerloos ook, zal het liggen in deze houding. Het opgeven van het eigen ik. Het doorhebben van wie de machtige is, wie de eeuwige is. En natuurlijk het enorm troostrijke, als tweede slot, is dat God regeert en dat God niet accepteert, zoals in de tekst staat, dat de goddeloze altijd blijft, maar hij maakt zijn weg krom. Hij maakt een einde aan de goddeloze. God zal het onrecht stoppen, de oorlog dus. De ongelijkheid, de uitbuiting, het onrecht. Het zal ten einde komen. En zijn bedoeling is een wereld van recht en vrede. En dan is er een soort troost van, joh, sta je niet blind op de problemen. Want God overziet ze. Een gedachte nu bij me boven komt. Misschien, ik had met Jan over het rijden door de Alpen van de consistorie. Dan rij je door die grote bergen. Dominee Achterreek, net overleden trouwens, iemand die mij veel indruk op hem maakte, zei ooit, als je voor het eerst in de Alpen bent, dan zie je die Loerissen van Bergen. Dat is Amsterdam hoor. Loerissen van Bergen. Hij zegt, daar word je bang van. Dan ben je geïmponeerd. Dan raak je uit het veld geslagen. Jij kent dominee Achterreek en Jelle. Dominee Achterreek, die ken je toch? Die had zijn mooie Amsterdamse taal, Loerissen van Bergen. Ja, en dan ben je helemaal van slag. Hij zegt, nou, zo kijken wij tegen onze problemen aan. Nou, wat hij zei totdat ik met een vliegtuig over de Alpen ging. Dat had voorjaar nog gedaan. En dan zie je die kleine oliebollen met poedersuiker erop. Stel niks voor. Gezien vanuit het zicht van God. Zo mogen onze problemen zijn. God overziet. Dat betekent niet dat de problemen niet serieus zijn, maar wees getroost. Hij gaat door en hij leeft tot in alle eeuwigheid. En leg je zorgen en problemen, hebben ze allemaal in zijn hand. Geprezen zij zijn naam. Amen. Prijs de Heer met blijde galmen. Psalm 146. We gaan u samen danken en bidden. Ik wil u voorgaan. Heer onze God, dank u wel voor de boodschap van uw eeuwige trouw. De boodschap van uw barmhartigheid. De boodschap dat u ons, wat we ook hebben gedaan, hoe onmin we ons ook vinden, eeuwig lief hebt. Dat uw gedachten voor ons gedachten van vrede zijn, van toekomst, van eeuwig leven. En dat u ons optilt. Wilt u ons beschermen voor de neiging tot zelfverheffing? Wilt u geven dat we diep getroost worden door uw boodschap en daardoor in de vrijheid worden gesteld? Leid ons, Heer. Leid ons. Vader, we mogen bidden voor ons als gemeente. Dank u wel voor de saamhorigheid, de band die we met elkaar mogen hebben. Help ons om te groeien in het tonen van het gezicht van u. Het openbaren van de macht van uw liefde. Dat u ons hierin leidt. Dat u ons rijpen. Heer, en gebruik tot uw dienst. En leren te zien op uw eeuwigheid. Uw eeuwige trouw en barmhartigheid. Vader, we mogen ook bidden voor de noden die in ons midden zijn. En dan noemen we de namen van de familie van de Kamp. Voor Kobi, voor Adrie, voor Arjan. Voor broeders en zusters met zorgen. We mogen bidden voor degenen die uit zijn gegaan in uw dienst. Voor Moussa en Esther. Draag hen en help hen. En stel hen tot vruchtbare werkers in uw dienst. Zegen hen. We bidden voor Israël. Voor vrede van Jeruzalem. Vrede voor de volken rondom. Bid u voor de vele oorlogsgebieden die er zijn. Bidden voor ons land. Voor terugkeer tot u. Bidden voor vervolgde gelovigen, die er zoveel zijn. Vader, wees met hen. Zegen hen. En wees hen erbij. En steun hen. Vader, we hebben mensen, situaties genoemd, hardop. We willen nu ook tot u komen. In een moment van stilte, waarin we onze persoonlijke noden voor u neerleggen. Al deze dingen brengen we bij u in de wonderbare naam van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Volle verzekering, Jezus is mijn. 1 en 2. Dan wachten we als de kinderen er zijn. En dan bidden we om de zegen. En dan opwekking 2, 20, 3 en 4. Fijn dat jullie er weer zijn. Ik weet niet, hebben jullie iets gemaakt of zo? Sorry, vertel. Bingo? Ja, leuk joh. En de?
Het ging over Jezus en het brood. Het levende brood.
Oh, Jezus als het levende brood. Prachtig. En dat heb je dankzij de bingo gedaan, Jan. Dat is prachtig, joh. Hey, mooi. Dank je. Wij gaan... Jezus is het levende brood. En door hem leven we. En met hem mogen we gaan. En onder zijn zegen mogen we gaan. Verhef daarom je hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen totdat Jezus terugkomt in glorie en heerlijkheid. Maranatha, amen.